Gemeente, we openen in deze leerdienst Gods heilig woord in Handelingen 10 en lezen daaruit de versen 34 tot en met 48. Handelingen 10, de versen 34 tot en met 48. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Petrus, de mond opendoende, zeide: ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden, weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst staat vanmiddag centraal de eerste helft van zondag 12 uit de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 31. En vraag 31 luidt: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En het antwoord luidt: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover vraag en antwoord 32, waar het gaat over Christus, die gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. Gemeente, vorige keer toen hebben we samen vanuit zondag 11 stilgestaan bij de naam Jezus. En ik vroeg toen aan het begin, wat is nu voor u de mooiste naam van de tweede persoon van het drie-ene goddelijke wezen? En toen hebben we gezien de inhoud, de diepe inhoud van die naam Jezus. Zalig maken. En we hebben gehoord dat hij de ware zaligmaker is. Zoals zijn naam is, de betekenis van de naam, zo is hij ook. Jongens en meisjes, jullie weten nog wel dat er in die dagen meer jongens, meer mannen waren met de naam Jezus, zaligmaker, redder, maar hij is de ware zaligmaker. Hij is degene die werkelijk redden kan van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Ja, hij brengt zoals de Jozua's uit het Oude Testament geen uiterlijke of tijdelijke verlossing teweeg, maar een eeuwige verlossing. We hebben ook gehoord, en dat is vandaag de dag ook heel belangrijk om dat te onderstrepen, dat hij de enige zaligmaker is. Bij niemand anders is enige zaligheid te zoeken of te vinden. En we zeggen het vaak, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij is ook een volkomen zaligmaker. Van onze kant kan, mag en hoeft er niets bij. Als de zaligheid van ons zou afhangen, zelfs al zou er een nagelschrapseltje van ons bij moeten, dan zou het voor eeuwig verloren zijn. Vanmiddag staat in vraag en antwoord 31 een andere naam van de Zoon van God centraal. Opnieuw een naam met zo'n inhoudsvolle betekenis. Het is de naam Christus. De Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias, waar op zoveel plaatsen in het Oude Testament over geprofeteerd wordt als degene die komen zou. We kunnen zeggen, terwijl Jezus de persoonsnaam of de eigen naam is, is Christus een soort titel, een ambtsnaam. Jezus de Christus, de gezalfde. Net zoals we spreken over Johannes de Doper of Paulus de Apostel. Zo is Jezus de Christus. En Simon Petrus heeft dat op een heerlijke manier beleden. Als gevraagd wordt wie hij is, dan komt het hoge woord eruit: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daarmee heeft hij de toon gezet voor het belijden van de kerk der eeuwen. Christus betekent gezalfde. En we weten wel dat bij de roeping tot een gewichtig ambt in de tijd van de Bijbel, met name in de tijd van het Oude Testament, werd men gezalfd met olie. Profeten, priesters en koningen werden gezalfd. En dat had een belangrijke betekenis. Gezalfd zijn houdt in door God zelf geroepen, aangewezen en bekwaam gemaakt tot die bijzondere taak. We lezen dat koningen werden gezalfd, priesters en een enkele keer ook profeten. God beveelt Aaron en zijn zonen te zalven tot priesters. En Samuel zalf ten opdracht van God de eerste koning van Israël. En om een profeet te noemen, Elia moet van de Heere Elisa zalven tot profeet. Dat zalven, dat is allereerst een symbool of een bewijs dat de betreffende persoon zichzelf geen priester, koning of profeet maakt. Want die zalf, die komt van buiten, die komt op de persoon neer. En dat is veelzeggend. Dat betekent dat God die persoon daartoe aanstelt. En die zalfolie, die staat symbool voor de geest van God. Die mensen vervult met koninklijke wijsheid als men gezalfd wordt tot koning. Of priesterlijke bewogenheid als men gezalfd wordt tot priester. Of profetische vrijmoedigheid als men gezalfd wordt tot profeet. En die lijnen die komen als in een snijpunt samen in Christus. Dat Jezus de Christus, de Messias is. Gemeente, dat bepaalt ons er altijd weer bij dat hij allereerst gekomen is voor het volk Israël. Waaruit hij ook naar zijn mensheid is voortgekomen. In Romeinen 15 wordt hij genoemd een dienaar der besnijdenis. De Heer Jezus, zo las ik bij iemand, is niet los van zijn volk verkrijgbaar. Laat ik het nog wat anders zeggen. Wie geopende ogen krijgt voor Christus, die kan niet langer een blinde vlek houden voor Gods weg met het volk Israël tot op de dag van vandaag. Dan is er ook een betrekking op dat bijzondere volk. Waarom heet nu de Zoon van God Christus, gezalfd? Wel, het antwoord wat de catechismus geeft op die vraag is helder. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd is. Wat betekent dat, verordineerd? Hij is door de Vader verordineerd. Dat woord verordineerd, dat verwijst naar de eeuwigheid. Naar de raad van God. Voor de grondlegging der wereld is in de raad des vredes de Christus aangewezen om eenmaal zijn grote werk op aarde te volbrengen. Toen in de stilte van de eeuwigheid heeft zijn ja-woord geklonken dat hij altijd gestand heeft gedaan. God de Vader heeft gewild dat zijn Zoon dit drievoudige ambt zou bekleden. Ja, let wel, het gaat om het ene drievoudige ambt. Het werk van Christus is één. Dat betekent het kan en mag niet verbrokkeld worden in verschillende delen. Nee, het is één werk wat veelomvattend is en veelzijdig. Gemeente, wat mag het ons een onuitsprekelijke troost geven als we bedenken dat Gods Zoon de gezalfde is met goddelijke toestemming. Van de Vader verordineerd. Dat betekent God zelf heeft dit gewild en besloot. Dat betekent dat we ons met een gerust hart aan deze gezalfde, aan deze Christus mogen toevertrouwen in de wetenschap dat God erachter staat. Wanneer in het Oude Testament iemand was gezalfd, dan was dat niet alleen een bewijs dat hij door God zelf was aangesteld in het ambt, in dat ambt van profeet, priester of koning. Maar het was ook een teken van kracht, wijsheid en bekwaamheid die deze persoon van de Heilige Geest ontving. Ik wees er al even op. De Heilige Geest die zei als het ware in de zalving: zo zeker als u gezalfd bent, zo zeker zal ik bij u zijn om u te geven wat u nodig hebt om profeet, priester of koning te zijn. Zo zeker als je die zalf op je hoofd voelt. En als het wat veel was, dan droopt dat zo naar beneden. Denk aan Psalm 133. Zo zeker als u die zalf voelt en ruikt, daarmee bedekt wordt. Zo zeker wil ik u schenken wat u nodig hebt. En u is Christus met de Heilige Geest gezalfd. Wanneer is dat gebeurd? Misschien dat er wel een jongen of meisje denkt aan Maria die de Heere Jezus zalft met die kostelijke nardus. Zalf die een jaarloon kostte. En de discipelen zagen het als verspilling. Wordt dat bedoeld? Nee, dat wordt niet bedoeld. Dat was ook een zalving. Maar niet de zalving waar het hier over gaat, de zalving tot dat drievoudige ambt. Wanneer is dat gebeurd? Dominee Hellebroek die zegt in het vragenboekje van eeuwigheid. En dan verwijst hij naar Spreuken 8 vers 23. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest voor de aanvang van de oudheden der aarde aan. Dus ten diepste van eeuwigheid, zoals hij van eeuwigheid verordineerd is door de Vader tot dat drievoudige ambt, zo is hij ook van eeuwigheid gezalfd. En wanneer is dat nu zichtbaar geworden? Wel, dat is zichtbaar geworden toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Als we hier lezen over de zalving van Christus, dan moeten we niet denken aan zichtbare zalfolie. Zoals Christus enkele malen gezalfd is. Nee, het gaat hier over de geestelijke zalving met de Heilige Geest. De Heilige Geest is als het ware de zalf waarmee Christus gezalfd is geworden. En dat gebeurde bij de doop en de Jordaan. Kinderen, weten jullie nog? Toen kwam de Heere Jezus daar bij Johannes de Doper om gedoopt te worden. En toen wilde Johannes dat niet. Toen zei hij, mij is nodig van u gedoopt te worden. En toch moest het gebeuren. En dan wordt de Heer Jezus gedoopt. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Als hij dan uit het water naar boven komt, het water van de Jordaan, dan klinkt daar een stem, de stem van God. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar dan gebeurt er nog iets. Dan komt daar een duif neer op het hoofd van de Heer Jezus. Precies. Teken van de Heilige Geest. En toen ging in vervulling wat Jesaja had voorzegd. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Maar misschien is er wel een jongere op de galerij die goed zit mee te luisteren, die niet afgeleid wordt. En ik denk, ja dominee, u zegt dat wel zo en ik begrijp dat. Ik begrijp dat iemand de Heilige Geest nodig heeft om profeet, priester of koning te kunnen zijn. Maar had de Heere Jezus dat nu nodig? Had Christus dat nu nodig? De Zoon van God, Die later zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, dat zegt hij vlak voor zijn hemelvaart. De Zoon van God heeft toch alles wat hij nodig heeft. Hij is toch God zelf. Je hebt gelijk. Als God had hij dat niet nodig. Die bekwaammakende werking van de Heilige Geest. Maar hij had dat wel nodig als mens. De taak om de straf op de zonde te dragen. Om mensen met God te verzoenen. Om de duivel te overwinnen. Was te groot voor deze heilige Zoon van God als mens. Want hij was ook waarachtig mens. Zonder de bekwaammakende genade en de kracht van de Heilige Geest. Daarom moest hij gezalfd worden. Bekwaamd worden. En daardoor kon hij ook de weg van de vernedering tot aan het kruis, totdat hij uitriep, het is volbracht, volbrengen. Gemeente, begrijpt u, door deze zalving is hij niet alleen door de Vader aangesteld. Dat werd ook bij de doop in de Jordaan gezegd. Onderstreep, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij is niet alleen door de Vader aangesteld, maar ook volkomen geschikt om uw hoogste profeet en leraar, om jouw enige hoge priester en mijn eeuwige koning te kunnen zijn. Begrijpt u? Tot wie dan heen? Tot hem alleen, die door de Vader aangesteld is en bekwaam gemaakt. Tot onze verlossing. Het is opvallend dat dat verschillende malen genoemd wordt als het gaat om die verlossing. Ik lees het 3 maal in antwoord 31. Tijdens zijn omwandeling vraagt de Heer Jezus op zeker moment aan zijn discipelen wie de mensen zeggen dat hij is. Johannes de Doper, Elia, Jeremia. Maar dan komt het, en gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Waarop de Heer Jezus antwoordt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, mag u instemmen met deze belijdenis. Hij is de Christus, de gezalfde, gezalfd tot dat drievoudige ambt. Als mensen meerdere taken hebben, dan komt er wel eens wat in het gedrang. Kijk, als iemand een verschillende banen heeft, sommige mensen hebben dat, die werken in de zorg en ze doen dat er nog bij en dat ook. En ja, soms dan gaat dat niet helemaal goed. Dan kunnen ze bepaalde taken niet goed uitvoeren. En u is Christus gezalfd tot profeet, priester en koning. Komt er nu iets in het gedrang? Nee. Want hij is volkomen profeet, volkomen hoge priester en volkomen koning, wat bij een mens onmogelijk is. Om 3 ambten volledig te vervullen, dat kan hij wel. In die 3 ambten zit ook een bepaalde rangorde. Het profetische ambt was het meest duidelijke. Maar het priesterlijke is het uiteindelijke doel van zijn komst. En het koninklijke is het gevolg van die eerste 2. Bepaalde volgorde. En toch gaan ze alle 3 gelijk op. Gemeente, laten we eens bij dat eerste ambt beginnen. Christus is onze hoogste profeet en leraar. Wat is een profeet in de Bijbel? Dat is iemand die niet alleen iets kon zeggen over de toekomst, maar ook iemand die het woord van God verkondigde. Een profeet is de mond van de Heer. Hij moet zeggen, zo spreekt de Heer. En nu zijn er in Israël heel wat profeten geweest. Grote profeten, kleine profeten. Dan hebben we het over de Bijbelboeken. Grote profeten, die hebben veel geschreven. Kleine profeten hebben wat minder geschreven. De kleine profetenboeken. Maar dat wil niet zeggen dat ze minder betekend hebben. Maar er zijn profeten die veel mochten betekenen, anderen wat minder. En die profeten die wezen allemaal heen naar de Heer Jezus. Want Hij is de hoogste profeet. Hij steekt boven al die andere profeten uit. Want de mensen ontzetten zich over zijn leer. Want hij leert hij niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Gemeente, we denken bij dat profetische werk van Christus aan zijn prediking. In zijn prediking openbaart hij de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing. Zo staat het in antwoord 31. Dat is dus datgene wat God reeds in de eeuwigheid besloten had. Dat is hetgeen wat Christus verkondigt. En wie zou dat beter kunnen weten dan Hij alleen? De raad van God is zijn verlossingsplan van eeuwigheid. De wil van God, dat is zijn verlossingswerk in de tijd. Begonnen in het paradijs met de moederbelofte. Als Christus dit niet had geopenbaard, dan was het voor ons verborgen gebleven. Hij heeft niet alles geopenbaard. Er zijn dingen die zijn voor ons verborgen, maar Hij heeft wel alles volkomen geopenbaard aangaande onze verlossing. We denken aan de verschillende gesprekken die de Heer Jezus heeft met mensen. Aan de vele gelijkenissen. Aan het onderwijs dat Hij geeft aan zijn discipelen. Maar we denken ook aan het onderwijs na zijn opstanding aan de Emmausgangers. Toen opende Hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Hij is de hoogste profeet die dat verlossingswerk volkomen openbaart. Tot in de kleinste bijzonderheden heeft Hij ons de weg des heils geopenbaard. Dat er verlossing is. Een volkomen verlossing voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Hij heeft dat geopenbaard op een eenvoudige wijze. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hij heeft geopenbaard, bekendgemaakt hoe wij zalig kunnen worden. En gemeente, dat werk van profeet en leraar heeft niet slechts 3 jaar geduurd tijdens zijn omwandeling op aarde. Sommige mensen die denken dat als het gaat over dat profetische ambt van Christus, dat alleen maar beperkt was tijdens die 3 jaar van zijn omwandeling op aarde. Maar ook al daarvoor heeft hij onder het oude verbond gesproken, door middel van de profeet. En ook nu gaat het nog door. Ook nu is hij nog profeet. Terwijl hij in de hemel is, gaat hij daar nog mee door. Hoe dan? Wel door zijn dienstknecht. Dat is die hoge opdracht. Het ambt van een predikant wordt ook wel het profetische ambt genoemd. Een dienaar van het woord moet het woord verkondigen. En dat doen we niet op eigen gezag, maar dat gebeurt in de naam van Christus. Door zijn dienaren laat hij nog steeds de weg der zaligheid bekendmaken. Denk maar aan die opdracht in Lucas 24, waar hij zegt dat in zijn naam gepredikt moet worden. Bekering en vergeving onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Gemeente, we worden opgeroepen om tot Christus de toevlucht te nemen. Met onze zonde en schuld en hem te smeken om verzoening. Wat een wonder dat het profetische ambt van Christus nog niet voorbij is. Maar dat hij zich nog steeds als profeet bewijst. Door zijn dienaren. Van wie hij zich bedient als gezanten van Christus weeg. En wie de predikers van het evangelie hoort, die hoort hem. Wat doen we ermee? Gemeente, hebt u het wel eens ervaren dat de schrift voor u openging? En uw hart daarbij kwam en een verlangen kwam in het hart om hem te mogen leren kennen. Door de Heilige Geest is de prediking niet krachteloos. O, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot deze hoogste profeet en leraar? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. Gemeente, smeek deze leraar om u te onderwijzen. Hij is een leraar van dwazen en onwetenden. En hij is een zeer geduldige leraar. Een geduldiger docent dan hij bestaat er niet. Hij staat met open armen te wachten op leerlingen die van hem onderwijs begeren. Wat er ook leeft in je hart, wie je ook bent geweest in je leven. En weet u wie er bij hem op school zit? Armen en behoeftigen. Ellendigen. Verslagenen van geest. Mensen die voor zijn woord beven. Hij wil ontvangen en onderwijzen hen die dwalen en hen brengen in het rechte spoor. Hij is de hoogste profeet en leraar. Hij onderwijst het evangelie zoals niemand dat kan. Dan raakt het woord ons. Gemeente, is hij al jouw hoogste profeet en leraar? En bid je al, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zit je zoals een Maria aan zijn voeten iedere dag om onderwijs te ontvangen? O, wat ben je dan gezegend? Je raakt nooit uitgeleerd aan de voeten van Christus. Hij is niet alleen onze hoogste profeet en leraar, maar hij is ook onze priester. Gemeente, wanneer hij alleen maar gezalfd was tot profeet en leraar, dan hadden we aan hem niet genoeg. Want wat hebben we eraan als ons een weg wordt gewezen die we zelf niet kunnen gaan? En daarom is Christus meer dan profeet. Hij is ook degene, de priester, die de weg baant. Hij is niet alleen degene die de weg wijst als profeet, maar ook die de weg baant. In Psalm 110 wordt al over deze enige priester geprofeteerd. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En de Heere die zweert erbij en maakt hiermee duidelijk dat het niet zomaar een priesterschap was, maar een heel belangrijk priesterschap. Verder staat er in Psalm 110 bij dat hij de Heere nooit zal berouwen om zijn zoon tot priester te zenden op deze aarde. Wat een troost voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Melchizedek uit Genesis 14 was niet alleen priester, maar ook koning van Salem. Eigenlijk was dat in Israël onmogelijk. Maar bij Christus is dit ook zo. En daarin is Melchizedek een voorbeeld van Christus. Wat doet een priester, kinderen? Drie dingen. Hij brengt offers aan God. Hij bidt voor het volk. En hij zegent het volk. Nu waren er veel priesters. Maar er was één hoge priester in Israël. En vooral hij, maar ook de andere priesters wijzen heen naar de Heere Jezus Christus. Hij wordt genoemd de enige hoge priester. De enige. Maar er waren er nog meer. Er waren verschillende hoge priesters in al die jaren geweest. Dan is hij toch niet de enige. Ja, maar al die hoge priesters die wezen heen naar hem. Want alleen zijn priesterlijk werk kan ons verlossen. Hij heeft ons met de enige offerande, zo staat er, van zijn lichaam verlost. Hij was geen priester voor zichzelf. Dat was niet nodig. Een priester in het Oude Testament had wel priesterlijke verzoening voor zichzelf nodig. Maar Christus niet. Hij was zonder zonde. Gemeente, het offer van de priester heeft waarde omdat Christus het grote offer brengt. Christus heeft evenals het profetische ook dit priesterlijke ambt reeds onder het Oude Testament bediend. Want het bloed van al die offerdieren wees heen op het bloed van Christus, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Hier ligt alle nadruk op het unieke en onherhaalbare, maar ook het volkomene van het verzoeningswerk van Christus. Want jongelui, Christus doet wat nog nooit ene hoge priester gedaan heeft. Hij offert zichzelf. Aan het kruishout van Golgotha. Om vijanden met God te verzoenen. Hij is priester en offer tegelijk. In Hebreeën 10 staat wat met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd worden. En wanneer hij zijn offer heeft gebracht, dan scheurt het voorhangsel van boven tot beneden. Gemeente, dat betekent dat niemand nog een offer mag en kan stellen naast of in plaats van deze enige en volkomen offerande van Christus. We hebben aan deze priester ook genoeg, want zijn offer is volkomen. Hij is de enige hoge priester. Dat offer hoeft niet herhaald te worden zoals in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt. Laat niemand het wagen om te gaan ook met zijn eigen offer, met zijn eigen gerechtigheid, met zijn eigen volkomen of vrome werken. Nee, dat offer van Christus, dat is zo volkomen. Dat is zo volkomen. Dat nu de grootste zondaar zalig kan worden. Hoort dit? Dat offer dat is zo groot en zo volkomen. Dat is genoeg voor de grootste zondaar. De gemeente, mag daar een betrekking zijn op deze enige hoge priester. Dat u het zeggen mag. Hij heeft daar ook voor mij gehangen in mijn plaats. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem, o wonder van genade. Deze hoge priester heeft zichzelf geofferd. Maar hij doet nog meer. Hij treedt met zijn voorbidding voor ons steeds tussen bij de Vader. Op Golgotha trad hij al tussen God en de zondaar. Hij heeft het zwaard van Gods heilige toorn en zondevraak opgevangen. Hij werd dodelijk gewond om Ja, om zijn schapen te beschermen. Offeren heeft hij eenmaal gedaan. Bidden doet hij steeds. Dat deed hij al op aarde voor zijn discipelen en de gelovigen. Denk maar aan dat hoge priesterlijke gebed. Soms ook voor zijn vijanden in dat eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Hij bidt ook nu in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. Gemeente, de priester was de stem tot God voor het volk. Christus die laat zijn doorboorde handen zien aan zijn vader. En ze tonen hem dat volbrachte werk. Daarin ligt de grond van de verlossing van zijn gebeden. De verhoring van zijn gebeden. En hij houdt niet op met bidden. Gemeente, dat betekent niet dat wij wel kunnen stoppen met onze gebeden om het aan hem over te laten. Het betekent dat onze gebeden alleen via hem de troon van God kunnen bereiken. Want hij zuivert jouw gebeden. Hij brengt ze gereinigd over aan de Vader. En al wat we de Vader bidden in Christus' naam, zal hij geven. Wat een troost voor u, voor jou die door genade het eigendom geworden bent van deze Christus. Hij bidt voortdurend. Als u nog niet aan bidden denkt, als jij zo biddeloos bent, of als u niet meer bidden kunt, of als u gezondigd hebt en berouw daarover hebt en wanhopig dreigt te worden, denkend aan al die vuile zonden en aan Gods heilige toorn tegen de zonde. Hoor dan, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Geliefde, met dat werk is hij dag en nacht bezig. Hij bidt met recht zonder ophouden, omdat hij weet dat de Satan ook niet ophoudt om de gelovigen te ziften als de tarwe. Hoe diep ontroerend spreekt hier artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over. Want er is niemand nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Gemeente, Christus zegent ook als enige hoge priester. We lezen dat niet in de catechismus met name, maar op grond van zijn offer is hij zegenend ten hemel gevaren. En nog zegent hij met voedsel, met genezing en met geestelijke gaven vanuit de hemel. O, wat een heerlijke hoge priester is Christus. Voor een ieder die tot hem de toevlucht neemt. En dan is hij ook koning, dat is het derde. Onze eeuwige koning. Wat staat er in de catechismus? En tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Gemeente, Christus is een eeuwige koning die zijn volk regeert, rechtvaardig, wijs en zacht. Hij was reeds koning in Israël, in het theocratische koningschap onder Israël. Is hij als koning vooraf geschaduwd. Want de koningen van Israël waren eigenlijk onderkoningen. En tijdens zijn omwandeling op aarde gedraagt hij zich al koninklijk in zijn handelingen. Hij werpt de duivelen uit, geneest zieken en legt de storm het zwijgen op. En als Pilatus hem vraagt, zijt gij een koning? Dan kan hij bevestigend antwoorden, hoewel zijn koninkrijk niet is van deze wereld. En na zijn opstanding blijkt zijn koninklijke macht pas goed. Dan triomfeert hij over de vijanden. En bij zijn hemelvaart zegt hij het, wat ik al aanhaalde. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En nu zit hij aan de rechterhand van zijn vader. Christus heeft zelf erkend dat hij de koning der Joden was. Het was een heel bijzonder koningschap. De catechismus die legt de nadruk op het geestelijke karakter van het koningschap van Jezus. Wij kunnen zeggen, hij regeert, hij is de koning van alle koningen en dat is waar. Maar hier ligt vooral het accent op dat geestelijk koningschap, dat herderlijk koningschap. Wat ligt in het bijeenvergaderen en bewaren van de kerk. Gemeente, dat koningschap van Christus is geestelijk. Maar we mogen het niet alleen vergeestelijken. Het is Christus niet alleen te doen om redding van zielen, maar ook om de wederoprichting van het koninkrijk van God. Het herstel van de schepping, de overwinning op de dood en de machten van de duisternis. De heiliging van de naam van de Heere op alle terreinen van het leven. Dus de vernieuwing van het totale leven tot eer van God. Gemeente, hij is koning. En wat was nu het werk van een koning, kinderen? Een koning moest regeren. Het volk beschermen. Wel nu, dat doet deze koning. Regeren doet hij door goede wetten uit te vaardigen. Die we in zijn woord vinden, de 10 geboden. En beschermen doet hij door met zijn legers de vijand buiten het land te houden of zelfs te verslaan. Christus regeert en beschermt. Hij regeert ons met zijn woord. De Bijbel. En als het woord van deze koning in ons woont, onze gedachten doordrenkt en bestempelt, dan regeert Christus ons door zijn woord. Ook wordt de geest genoemd, die onmisbaar is om het woord toe te passen aan onze harten. Geliefden van nature hebben we er geen zin in om naar deze koning te luisteren. We zijn liever zelf koning en bedenken eigen wetten. Maar zijn we nu al onderdaan geworden van deze koning? Of zijn we nog in dienst van die andere koning, de Satan? God kan je verlossen uit de macht van de heerschappij van de Satan. En hij doet dat door zijn woord en geest, 2 middelen, waardoor hij mensen in zijn koninkrijk brengt, waardoor hij ze inwint, waardoor hij ze leidt. O geliefden, als we van deze koning onderdaan zijn geworden, door Gods genade, dan hoeven we niet bang te zijn dat er ooit een vijandelijke macht zal komen om deze koning te overwinnen. Want hij is de onoverwinbaar. Ja, hij heeft die volkomen overwinning behaald op Golgotha. En behalve dat hij regeert, dat hij zijn kerk regeert, beschut en bewaart hij ze ook. Dat is nodig, want vele vijanden van buiten en van binnen zijn er. Hij beschut en behoudt ze bij de verworven verlossing. En dan kunnen we denken, niemand kan ze uit mijn hand rukken. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Hoe donker ook de tijden voor de kerk ook mogen zijn, de Heere bewaart zijn kerk en hij doet geen half werk. Geliefden, wat een genade. Wat zijn we gelukkig als deze koning onze koning mag zijn door het geloof in hem. Dat het kwam tot die overgave aan Christus. Om het van hem te verwachten. Hij is gezalfd tot de hoogste profeet en leraar voor dwazen en dwalenden. Gezalfd tot die enige hoge priester voor des doods schuldigen. Gezalfd tot de eeuwige koning voor machtelozen en weerlozen. O val deze Christus, deze grote ambtsdrager, dan maar nederig te voet, voor het eerst of opnieuw. Want bij hem is alles te verkrijgen wat nodig is. En hij schenkt het uit genade op zijn trouwverbond, mild en overvloedig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 145 en daarvan het tweede vers van Psalm 145. Tweede vers. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Het tweede vers van Psalm 145.